der Gnade fait passer, sondern der Schwur pour elle, à du peuple.
Faust, tenor Vincent Cole, opgejut achterna gezeten door Mephistopheles, bariton Thomas Kwasthoff, het Groot Omroepkoor uit zijn dak gaand, het Radio Philharmonisch Orkest Bernard Haitink, juni 1999. En klarinetist Nanette Bakker was erbij. Nou, tamelijk opzwepende gebeurtenis was dat, geloof ik, zo te horen.
Ja, dat was het zeker. Dat was het zeker. Ik kende de muziek eigenlijk niet goed. En, maar dit, zoals je net zei, dat hoort tot het onvergetelijke. Waarbij ik toch ook misschien nog wel heel even mag noemen dat die hobo-solo gespeeld wordt door onze collega Maarten Dekkers. En die kent zijn gelijken misschien op het moment ook niet echt. Wat vind jij, Sander?
Ja, ik ben hobbyist van huis uit. Ja, Maarten speelt fantastisch.
Kijk.
Ja.
Mooi om even terug te horen. Mooi. Je hebt je licht opgestoken daarnet bij een aantal orkestleden van het Radio Philharmonisch. Hoe zij tegen Bernard Haitink aankijken.
Juist.
Je hebt onder meer hornist Petra Botma. Even kort gesproken, en daar hebben we een item van. En ze vertelde jou wat zij zo bijzonder aan Bernard Haitink vindt. Luister even mee.
Ja, dat hij altijd de grote lijn in de gaten houdt. Dus dat je richting hebt in de muziek.
Ja.
En als je speelt als blazer is dat gewoon hartstikke fijn. Dat je, dat je weet dat je richting hebt. Hè? En dat je, met je adem ergens naartoe kan werken.
Ja.
En zijn partituur is voor hem ontzettend belangrijk. Dus de muziek is belangrijker dan de persoon in feite.
Ja,
En ik heb met hem ook het Concertgebouworkest, wat me nog heel erg bijstaat, de Alpensymfonie gedaan op de kerstmatinée. En toen moest ik invallen voor een zieke eerste hornist. Dus op het laatste moment. En dan merk je ook dat hij heel intelligent daarmee omgaat. Dat hij constant mij in de gaten hield van, is ze er? Zit ze klaar? Op het goede moment, weet je wel?
Ja.
Dus heel erg helpen. Ja. En dat heb je bij heel veel dirigenten, heb je dat niet.
Nee.
En hij heeft mij toen, want toen ging er nog een programma de volgende dag, 2 dagen later of zo. Ik weet niet meer precies hoe het zat, maar in ieder geval kwam die helemaal door het orkest heen lopen, naar mij toe. Voor mijn lessenaar ging hij staan en zei hij, bedankt voor dat u hebt ingevallen. Was u ook zenuwachtig? Vroeg hij me toen. Ik zei, ja, heel erg. Nou, ik ook, zei hij toen. Maar er stond echt zo voor me, voor de lessenaar.
Ja.
En iedereen uit het orkest, het Concertgebouworkest, was echt zo van, wow, wat doet hij nu?
Ja.
Dus toen was hij ook al oud. Was hij ook al 80 of zo.
Ja.
En, maar dat staat me nog zo bij.
Thank you.
Het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink, fragment uit Eine Alpensymfonie van Richard Strauss. Mooie herinnering van hornist Petra Botma, die in het Radio Philharmonisch Orkest zit, maar toen met het Concertgebouworkest meedeed met die kerstmatinée. En de ontzettend lieve reactie, ontwapenend, hè, van Bernard Haitink. Ja, ik was ook zenuwachtig. Ja, wat een schat is die toch?
Hij is een ontzettend lieve man. Ja. Hij is zo...
Zegt Sander Tepen.
Ja, hij is lief voor zijn muzikanten, voor de solisten. Ongelooflijk bescheiden. En wat Nanette terecht zegt, de muziek staat echt voorop. En hij vindt zichzelf totaal niet belangrijk. Vandaag we hadden we een pianorepetitie met de solisten. Die prachtig gezongen heeft vandaag, denk ik. En die zei op het moment maestro tegen meneer Haitink. En hij keek als een kleine jongen weg en zei, alsjeblieft, don't call me maestro. Hij vindt dat misplaatst. Hij heeft iets, de muziek, dat zijn de echte maestri. De componisten, het orkest, de solisten. En hij is maar een radertje in het geheel. Maar prachtig bescheiden, lieve man. Ja.
Het is 5 over 5 geweest. Matinee Café live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Met oud-klarinetist van het Radio Philharmonisch Orkest, Nanette Bakker. Dirigent, assistent-dirigent van Bernard Haitink deze week, Sander Tepen. En muziekjournalist Hans Heg. We moeten een cruciaal moment aanstippen, Hans. Dat is het requiem van Luigi Cherubini met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Bernard Haitink. En jawel, daar heb ik wel de opname van. 10 juli 1956. Zullen we eerst even luisteren en dan bespreken waarom dit zo cruciaal was? Gaan we. Groot Omroepkoor en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van een piepjonge Bernard Haitink. 10 juli 1956 uit het requiem van Luigi Cherubini. Ja, wanneer hoor je het nog, Hans Heg?
Ja, bijna niet. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk dat het Holland Festival hem al zo vroeg uitnodigde om op te treden met het Radio Philharmonisch. Want dat speelde toen heel weinig in de grote steden. Het speelde zich allemaal binnen de studiomuren in Hilversum af. En af en toe was er eens een concert in dit land. En als ik me goed herinner, en ik hiernaar luister, is dit het voormalige gebouw van kunst en wetenschappen in Den Haag geweest. Met niet zo'n daverende akoestiek. Maar het feit dat hij dit werk met het Radio Phil en met het Groot Omroepkoor met name deed, dat is hem goed van pas gekomen. Want een jaar later, ongeveer, werd Giolini ziek. En die zou toevallig ditzelfde stuk van Cherubini doen. En toen hadden ze natuurlijk een dirigent nodig om op korte termijn in te vallen. En zo belandde de jonge Haitink al heel snel bij het Concertgebouworkest. En zo hangt zijn hele carrière eigenlijk van toevalligheden, gelukkige momenten aan elkaar. Want ja, de dood van Van Wijn kan je natuurlijk geen gelukkig moment noemen. Maar het is wel de aanleiding geworden voor hem om hem een paar jaar later samen eerst met Oik en Jochum in 1961 en 1963 alleen tot chefdirigent te benoemen. En dat was nogal wat in die tijd. En daar heeft hij ook heel veel last van gehad. Want ja, hij moest vechten met het orkest en dat repertoire voorover. En dan waren wij er ook nog, die vervelende critici, die aanmerkingen maakten. Want ik ben op het begin wel eens wat negatief geweest, dat het niet zo heel bijzonder was. Kijk, nu is hij heilig verklaard. Dat kan je rustig zeggen. Haitink is nu een van de grote iconen uit het Nederlandse muziekleven geworden. Heilig verklaard. Maar dat was wel anders 50, 60 jaar geleden. En dat is natuurlijk zo bijzonder aan zijn carrière, dat hij dat zo geweldig heeft opgebouwd. En ook zijn operacarrière heeft opgebouwd. Dat hoorde je net al in die Strauss, die Alpensymfonie. Je hoort Wagner daar.
Ja.
Ja, toen ik hem 50 jaar geleden, geloof ik, ja, 1971, had hij een geweldige derde maler in Londen bij de London Philharmonic. Hij was ook net benoemd tot chef-dirigent van de Glyndebourne Opera. Begon hij met die Entführung in Stimserei. En daar heeft hij het operavak werkelijk goed in de praktijk kunnen opbouwen. En later bij Covent Garden in Londen natuurlijk. En is hij uitgegroeid tot een van de grootste operadirigenten. Helaas, daarna nooit meer in Nederland. Er is sprake van geweest dat hij een keer een Parsifal zou doen hier.
Is nooit
gelukt. Dat is niet doorgaan. Nee. En kijk, als het nu in de laatste tijd in het nieuwe muziektheater was geweest, dan was het wel anders geweest. Maar vroeger moest dat allemaal in de Schouwburg in Amsterdam plaatsvinden, of in het Circus Theater in Scheveningen. Of, ja. Dat was armoed toe voor de opera toen. Het is een wonder dat ze hebben weten stand te houden.
Maar wat je nu zegt en even aangeeft, is wel heel belangrijk voor de carrière van Bernard Haitink. In Amsterdam was het knokken en vechten in de beginjaren. Hij werd aangesteld als chef-dirigent bij het Londens Philharmonisch Orkest. Daar werd hij als de grote maestro, wat hij niet wil, Sander, wel binnengehaald.
Ja.
En Glyndebourne kwam en Covent Garden kwam. In Londen is hij altijd al als een held binnengehaald. Hij was een grote dirigent.
Tuurlijk, maar weet je wat ook een groot voordeel van hem was? Dat heeft hij ook duidelijk gezegd. Er viel een enorme erfelijke belasting van zijn schouders af. Hij kon in Londen helemaal opnieuw beginnen, zichzelf zijn. Hij zat hier niet met die geweldige erfenis van het Concertgebouworkest, met Mengelberg, met Van Beinum. Dus dat was zo bevrijdend voor hem.
We kunnen hem laten horen met het Londens Philharmonisch Orkest in de zaterdagmatinee 20 januari 1973 kwam hij op bezoek met de 6e symfonie van Gustav Mahler. Ja. Even proeven. We'll be right back. Dit is volgens mij de enige keer geweest dat Bernard Haitink in de matinée op de Vrije Zaterdag optrad met het Londens Philharmonisch Orkest. Met deze bijzondere zesde symfonie van Gustav Mahler. Sander, het begin, wat hoor je hier?
Ja, ontzettende gedrevenheid. Het is heel organisch, maar daarbinnen, wat je ook vandaag bij die Broekner wel hoorde, het heeft een ongelooflijk grote lijn, grote spanningsboog, maar daarbinnen durft hij ook het orkest echt te laten spelen. En met heel veel energie, heel frisse malig mooi.
Jij wil nog iets laten horen van Ray Vaughan Williams met het Londens Philharmonisch Orkest, nu we toch bezig zijn in Londen.
Ja.
Uit de vijfde symfonie, vertel.
Ja, de romance, het derde deel. Wat ik misschien wat allermooiste vind is ook behoud de filosofie van Bernard Haitink. Hij zegt, als je grote kunstenaars hebt, muzikanten in je orkest, grootsolisten, dan moet je gewoon de ruimte creëren dat ze kunnen spelen. En wat hij in die romance doet, heb je de prachtige alto solo. Ik ben zelf, hopelijk zeg ik al, misschien een beetje vooroordeeld. Maar dat intro in de strijkers, dat is zo simpel eigenlijk. Maar heel vaak wordt dat of te veel van gemaakt, of het wordt door elke streekwisseling staat het een beetje te veel stil. Maar dit ademt zo ongelooflijk mooi rustig. En hij bereidt het zo prachtig voor. En je hoort het daarna eigenlijk al de soli alle ruimte geeft om die mensen te laten excelleren eigenlijk. Ja, heel mooi gedaan.
Uit de vijfde symfonie van Ray Vaughan Williams, romance door het Londens Philharmonisch Orkest onder leiding van Bernard Haitink, die dus faciliteert.
Ja.
Hij maakt muziek maken mogelijk.
Nou, misschien maakt hij geen muziek, hij laat muziek ontstaan. Hij geeft in zijn slagtechniek, maar ook in zijn filosofie om met mensen te werken, met een orkest te werken, hij geeft alle ruimte om het orkest te laten spelen. En ik vind dat je dat hier zo prachtig hoort, die rust, die pure, die eerlijkheid. Ja, ik vind dat sensationeel. En dat was de hele week voor mij genieten.
Ja. Heb je er zelf ook, ja, misschien is dat een onzinvraag, maar qua techniek, qua slag, qua gestiek, leer je daar wat van?
Ja, ik denk altijd als je gaat imiteren, dat werkt niet. Ik probeer wel gewoon een orkest altijd op te laten spelen, inderdaad. Maar om dat te vergelijken met zo iemand, dat vind ik wel een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar je leert er zeker van. En vooral dat je hoort dat de klank van het orkest zo ontzettend verandert. En voor dat betreft was het wel een heel interessante week. Ja, om dat mee te
maken. Als dat zo is dat de klank verandert, dan luistert hij dus ook, hè?
Ja, hij luistert. Ja.
Dat kan niet anders.
Nee, hij luistert en met alles. Hij had alles in de gaten. Ook als er hele kleine dingen waren. Soms had net een houtblazer iets meer zou mogen. Een mooi lijntje.
Dan was het maar even heel tussendoor, zonder het zwaar of belangrijk te maken, dat hij het even wel noemde van het mag een klein beetje, misschien een klein beetje meer. Of hij zei het in de eerste violenmoment, hij zei ja, dat moet iets, ja, iets breder. Ik weet ook niet hoe, maar laten we het gewoon nog eens een keer proberen. En het lost zich dan heel vaak op. Hè, dat goed, het op zo'n ja, prachtige manier. Dus.
Ja, maar net van woorden moet hij het niet hebben, geloof ik. Hè?
Nee, wat mij bijvoorbeeld ontzettend ontroerde vandaag was dat hele kleine gebaar wat hij naar Joris van Rijn maakte. Ja. Voordat Joris begon, hè, concertmeester, met de vioolsolo van het laatste lied Morgen.
Ja.
En iets, ja, in de, gaf zijn vingers gaven iets, denk ik, aan van intensiteit. Hè. Jij begint en ja, leg je hart erin. Ik kan het eigenlijk niet anders vertalen. En zo klonk het ook. Het was ontzettend intiem. En zo rijk en zo ja, onvergetelijk mooi.
Hans, er zijn veel oude dirigenten die je hebt gezien, aan het werk gezien. Wat ik bijzonder vind, maar corrigeer me als je het er niet mee eens bent. Er zijn weinig dirigenten die op hun oudere dag en op hun oude dag zich nog zo zijn blijven ontwikkelen, ja, als Bernard Haitink.
Ja, absoluut. Dat ben ik helemaal met je eens. En, maar dan kom ik wel bij een punt van kritiek ook uit. En ik las bijvoorbeeld in een van die interviews dat hij helemaal niet tevreden was over de Beethoven-cyclus die hij heeft opgenomen hier ooit in Amsterdam, jaren 80.
Zeker.
En dat is heel interessant hoe hij zich ontwikkelt. Doordat hij ook met de kleinere ensembles, zoals de Chamber Orchestra of Europe, is gaan samenwerken. En daar ook, daardoor ook een hele andere, modernere, als ik het zo mag zeggen, lichtvoetige Beethoven is gaan spelen. En dat geldt ook voor Schumann en Brahms. En dat viel me een beetje tegen van het scherzo uit deze zevende symfonie. Dat vond ik behoorlijk heavy. Een beetje op leme voeten. Ik vond de andere drie delen geweldig allemaal, hoe die geboetseerd werden. Maar dan dacht ik, ja, zo'n scherzo, dat danst mij niet genoeg. Dat zijn de enige momenten dat Bruckner even lichtvoetiger wordt.
Is dat dan de leeftijd?
Nee, dat denk ik niet. Maar volgens mij is dat zijn opvatting. Daar houdt hij zo aan vast. Dat heeft hij altijd zo gedaan. En dat wil hij hier kennelijk ook nog zo doen. Ik had eigenlijk anders verwacht na zijn ontwikkelingen.
Dus maar aan de ene kant, hij heeft zich ontwikkeld, enorm ontwikkeld. Maar er is dus iets, een soort onderstroom die er altijd is bij hem en niet zelf is.
Ja, maar die Mahlers en Bruckners, die doet hij nog steeds met de Wiener Philharmonica, de Berliner Philharmonica en hier in Amsterdam.
Ja.
En de London Symphony en zo. Maar die doet hij niet met kleinere bezettingen ook. Het is allemaal dus, die ontwikkelingsgang heb ik gemist.
Ja, maar daar zegt hij zelf over, het kan niet. Je kunt niet met een Chamber Orchestra of Europe Bruckner doen, want je moet een tegenwicht creëren tegen de
mensen die het bewezen hebben dat het
koper. Het koper.
Roger Norrington heeft bewezen dat het kan.
Ja.
En ik, als je naar luistert naar een jonge grote ster in mijn ogen, Theodor Corentius, hoe die daar in die zesde malen dat aanpakt, nou, daar heb ik enorm respect voor, hoor. Dan denk ik, ja, dat is een nieuwe jongen, de dirigent van een nieuwe lichting. Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar ja, ik neem hem dat niet kwalijk. Ik constateer het alleen maar.
Bernard Haitink zal een licht en een baken zijn en blijven voor generaties die er aankomen.
Absoluut.
Toch?
Ja.
Jonge dirigenten.
Ja.
Denk je niets anders?
Zeker. Er zijn ongelooflijke opnames wat al toch in deze tijd veel mensen ook luisteren en zo. En, maar ook als persoon ook vooral. En wat hij voor elkaar gekregen heeft. En toch ook wel een breed programma repertoire gedirigeerd. En ja, ik vond in die Bruckner dat hij, want als ik bijvoorbeeld in die zevende terughoor die ik dan vanuit mijn jeugd eigenlijk ken, die oude opname, dat hij daar echt wel in ontwikkeld eigenlijk is. En dat hij eigenlijk misschien nog wel meer mildheid in de langzame delen, ik vond het derde was ook niet de sterkste deel van haar misschien, maar ik vond de andere delen dat hij misschien nog wel meer mild had en nog grotere spanningsbogen had. Vond
absoluut.
Ik, ja, nee, vond ik sensationeel wat idee. Ja.
Goed, we praten zo verder. We heffen nog een glas. Nanette Bakker, Sander Teper, Hans Heg, dank jullie wel. We sluiten af met weer zo'n bijzonder schakelmoment uit het begin van zijn carrière. Hij nam het over de Debussy-erfenis, je gaf het al even aan Hans, van Eduard van Beinum hier 10 juli 1956 in het Holland Festival, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Bernard Haitink met het laatste deel van La Mer van Claude Debussy. Ook dat zat er al vroeg in. Zometeen podium op zaterdag vanuit het Amsterdamse Concertgebouw. Een mooie avond gewenst.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.